Goedemorgen en heel hartelijk welkom op dit vroege uur bij Hour of Power. En we vinden het fantastisch dat zoveel mensen kijken. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld wordt vandaag naar Hour of Power gekeken. En als ik zeg de hele wereld, dan heb ik het over China of Zuid-Afrika, IJsland of Latijns-Amerika. We vinden het fijn dat Hour of Power mag floreren en dat u daaraan meewerkt. En ook vandaag hebben we weer een heel boeiend programma. Waldo Waldman is een luitenant-kolonel en een gevechtspiloot. Een man die last heeft van claustrofobie en hoogste vrees. En die een boek geschreven heeft en dat gaat over het thema angst haalt je naar beneden en liefde geeft je vleugels. Ja, dat kun je als gevechtspiloot natuurlijk makkelijk zeggen. Veel muziek in de Crystal Cathedral. Prachtige toespraak en als gast bij Hour of Power Nederland, Charco Evenboer. Een hele jonge, nog onbekende schrijver. Hij heeft een dikke pil geschreven van 400 bladzijden. Het is al een bestseller over de wereldwijde vloed. Jij zegt, de hele wereld heeft onder water gestaan.
Ja, dat geloof ik, ja. Ja.
Waar komt al dat water vandaan? Dat kan toch niet?
Ja, daar zijn hele goede verklaringen voor. Ja.
Zullen we het daar straks over
gaan hebben?
Gaan we doen. Ja. Oké, Charco, leuk dat je er bent. En wij gaan naar de Crystal Cathedral.
Discover America's television church as the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Turn to those who are standing next to you, shake their hands and say, God loves you, and so do I. Now that you've welcomed the people standing next to you, we want to send a special welcome to one of our newest channels, Ion Television, KPXN here in Los Angeles. It's exciting news. We're continuing to expand to new channels, and we want to welcome our new friends on KPXN. Thank you for worshiping with us in this program. You can watch the one-hour show every Sunday morning from 9 a.m. to 10 a.m., and please remember to come visit us here at the Crystal Cathedral for two services at 9:30 and 11. And let us pray. Father, we come to you in the name of Jesus and thank you that you've invited us to this place. We thank you, Lord, that your presence is here, that you welcome us with your voice of love, with your grace. And we're so glad, God, that you've gathered our friends here together, that we can sing praises to your name. And it's the name of Christ Jesus, our Savior, we pray. Amen. You may be seated. As we prepare for this morning's service, let us reflect on Psalm chapter 37. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for Him. The Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. May God add his blessing to the reading of this word. Thank you, Don, and the choir. Our guest this morning is Lieutenant Colonel Waldo Waldman, this New York Times and Wall Street Journal best-selling author of the book Never Fly Solo. Will share the passion and courage it takes to be the wingman. From having been a claustrophobic and suffering from a fear of heights, Waldo became one of the most highly decorated fighter pilots in America. So today he wants to share with the people and organizations and corporations how to build a network of trust and how to overcome any challenge. Please welcome with me this morning, Waldo Waldman. Waldo, hi.
Great to be here.
Thank you so much for coming today to bless us with your word. And the first thing as I'm reading your bio here is that you were claustrophobic and afraid of heights. And you went from there to become an F-16 fighter pilot. Is this, I got this right,
true
right?
Story.
How did that happen?
Well, so many people think of fighter pilots as being fearless and, you know, bronze men and women, you know, nothing can stop us. But 3 years into my 11-year flying career, as I was living my dream of being this pilot and serving my country, I almost died in a scuba diving accident 30 feet under the water. I had a panic attack. thought I was going to die. The worst.
Is that linked to your claustrophobia? That
well,
kind of.
Well, I always had, you know, it was. I call it latent claustrophobia because yeah. it didn't really impact me until after that time I thought I was going to die.
Yeah, sure.
And when I was flying a few days later, going on a cross country, strapped into a plane, I was in the weather, couldn't see the sun, couldn't see the ground, yeah. and I had that same panic attack that I experienced a few days before scuba diving. And for the next 8 years of my 11-year flying career, every time I strapped into that plane to fly, that missile of fear was always being shot at me, and I had to overcome it.
Yeah, and that's amazing, too, to go from such a fearful place to such a place of that requires constant courage and focus, and it's touching. And so you went from then being a fighter pilot, and I imagine you learned an incredible amount of things in combat and all the other things that you're involved with, to becoming a person who motivates and encourages people with your message. How did that happen?
Well, I think when you think of adversity, it's common. Everyone in this room has to deal with it. We deal with it on a daily, weekly, monthly basis. It's part of life. But to have the passion, the drive, the thrill of excitement to live.
Yeah.
I love flying planes more than I feared claustrophobia. And when we find out what we're passionate about, we have the motivation to take action. So that's why I stayed in flying fighters, because I loved it. And why I became a speaker is that I love lifting others up,
yeah.
because it inspires me to help others, give them wings to fly.
So that's such a great word. You said, I loved flying more than I was afraid of claustrophobia or heights. And so your passion, I mean, is that something that people can apply in their own lives? If you love something, you have passion, how do you, I mean, if I'm afraid of something, but I want to do something, how do I take that step to?
If you can imagine being on when I was going through the academy, we had to jump off this 33-feet high diving board.
Mm-hmm.
And I didn't want to do it. I was always afraid of heights, but I jumped off that diving board because that's where my future was, okay?
Yeah.
And if I didn't take that action, I wouldn't have graduated the academy. So I have a saying, love lifts and fear drags. We got to find out what it is that we love in our life, the passion, the thing that drives us. It's what gives us meaning in our mission. And when you tie into that out of service, your love of God, your family, your friends. I have a 21-month-old son at home, and I love my son. I love my wife more than anything. I'll do anything for them.
Mm-hmm.
But when I was flying in combat, Bobby, what I used to do before I took off to get me fired up to take action was I'd look down at my checklist. There were two things there. One was a pair of silver angel wings,
yeah.
which reinforced my faith in God. And folks, you get close to God when you know that today may be the last day of your life. And you know that, I'm sure.
Yeah.
And below that was a picture of my niece and nephew, those 2 and 5-year-old little buggers that I was going to get home and squeeze and give a hug and love. So they gave meaning to my mission.
Yeah.
And God was my wingman. They were my wingman. It was greater than my fear, and it got me into that cockpit to take off.
Oh, that's so great. And when you say lift and drag, I mean, I think of the engineering of flight. I mean, do you incorporate that? Because to fly, you need lift, drag, and thrust, right?
Absolutely. So if you think of what it takes to take this huge aircraft into the air, you need
yeah.
power, you need an engine, you need aerodynamics. But what happens in life is that it's a constant battle, a challenge for us to find what lifts us up and get rid of what drags us down, the weeds of our life, like you shared in a previous message. And we got to get rid of those weeds. We got to be with wingmen who lift us and encourage us, who hold us accountable,
yeah.
and we got to jettison the wing nuts, right?
Yeah, sure.
The folks that are dragging us down. And
yeah,
it also
sure.
has to do a lot with our self-discipline, who we are, how we show up, how we prepare. So it takes a lot of work. You know, I was thinking of the other day. On the seventh day, God rested, right?
Yeah.
And on the 6 other days, he worked his tail off.
Yeah.
And we have to work, we have to get up every day and do stuff with our lives to make a difference and grow.
Wow, that's great. And so now God has then taken you from this place where you share these experiences that you had from flying, and you use them to teach people about life or faith or business or
right.
whatever. And what kind of response are you getting? I mean, are people connecting with your message?
Well, I think anytime you talk from real experience, from your heart, people are going to resonate. There's too much baloney out there in the world and the economy.
Do you have like a favorite story or something that really stands out?
Well, I'll share a story with you that I think everyone in this audience and watching TV can relate to. And it relates to the wingman philosophy, because we never go to battle alone. We always have someone who we can turn to for help. And before I flew my combat missions, before I looked at that checklist and saw the silver angel wings and the picture of my niece and nephew, on the toughest of missions, Bobby, I'd pick up the phone and call my identical twin brother, Dave.
Yeah. You have a twin.
Identical twin. The ultimate wingman, by the way.
Yeah.
And how blessed...
Does he fly?
He doesn't fly. Okay. The good-looking one always flies.
Yeah, yeah, yeah. You know. Like Tom Cruise.
And Tom Cruise,
yeah,
exactly.
Yeah, Top Gun, right, yeah, sure.
But he's a great human being, a father and a friend. But I would pick up the phone on those toughest of missions because I couldn't share with my other buddies that I was afraid. You know, who wants to, you know, I was a fighter pilot.
Yeah.
So I said, Dave, I don't know if I can do this. I'm freaking out. I don't know if I'm going to be able to take off. And he'd say, Rob, listen to me. You're my twin brother. You're an Air Force Academy grad. You can do this.
Yeah.
And he didn't say it, but what he meant was, I believe in you.
Yeah, that's right.
And he gave me the courage to say the three most important words in life, which are, I need help. He's a wingman. And a wingman is someone who you can turn to for help, who's going to encourage you, who's going to see the greatness in you that you may not see on your own.
See, that's a great message. I mean, there's a lot of people that are watching this that are hurting, or, you know, they may not have anybody in their life they feel like they can go to. What should they do?
Give your wings away. Be that wing giver. If you haven't somebody in your life you can't turn to for help, go and volunteer. Serve it on a nonprofit. Join up at church. Give your wings away, and then suddenly those other peoples will appear. Elizabeth Dole, when she ran the Red Cross, said, I didn't wait for the rivers to flood before I built relationships. We have to do it now, while we're blessed now, so when the missiles of adversity come, we can have somebody there to help us out. And we don't need a uniform to serve. We can do it in our communities every day.
Well, thank you, Waldo. You're teaching us what it means to give our wings away. And we want to thank you for giving your wings away by serving in our military and now sharing your story to encourage and uplift people. You blessed us. Thank you
thank
so
you.
Much, Waldo.
God bless you.
God bless you. Many blessings. Thank you. And of course, Waldo will be at the Welcoming Center after the service. He'd be happy to meet you and sign his book and say hello. So make a point to get over there and visit with him. He's a great guy. This morning, I'm so pleased to welcome back Mandy Pinto. Mandy, thank you so much for coming. This popular artist who's singing for us this morning has had 7 solo albums already, and she's here to bless us this morning. Thank you, Mandy.
Op het enorme podium in de Christelijke Cathedral zong Mindy Pinto het prachtige lied Your Love Amazes Me. Uw liefde verbaast me nog elke dag. En verbazing, dat is alles wat je eigenlijk kunt zeggen als je het over de schepping hebt. In het boek Genesis begint met de woorden in den beginnen. In de beginnen schiep God. En dat is voor een heleboel mensen moeilijk om te geloven, laat staan te begrijpen. En wat gebeurde er daarna allemaal? De toren van Babel, het paradijs, de zondvloed, oftewel de aarde die onder water kwam te staan, de ark van Noach die op een berg landde. Allerlei mythen van volken die over de ark en over het begin van de wereld schrijven, die daaraan gelinkt zijn. Een enorme ontdekkingstocht. En de man die dat allemaal heeft uitgeknobbeld, en dat begon op een wonderlijke manier, is vanmorgen mijn gast, Charco Evenboer. Charco, goedemorgen.
Dankjewel.
Dik boek heb je geschreven.
Ja,
dat klopt. Titelt De Wereldwijde Vloed. Mm-hmm. Fascinerend, de mythe van de geschiedenis van de mensheid. Hoe begon dat? Dat jij in dit onderwerp begint te wiffelen voor een jonge vent, is dat natuurlijk niet direct iets waarvan je zegt, nou, dat
nee,
is...
Ja. Ja, het begon eigenlijk een jaar of 10 geleden toen ik op vakantie was. Ik was in een vakantiehuisje in Frankrijk. En dat was een huisje van Nederlandse eigenaren. En daar stond een boek in de kast. En dat heette De Zondvloed. Dat was van Ray Winkel. Dat is een Amerikaanse wetenschapper van Nederlandse komaf. En nou ja, ik verveelde mij een beetje. Dus ik begon dat boek door te bladeren. En Ray Winkel beschreef in dat boek de mythe van een behoorlijk aantal volken. Die vertelde over een wereldwijde vloed. En dan niet gewoon vertelde over puur dat er een vloed was geweest. Maar ook echt met elementen die heel sterk doen denken aan het verhaal wat we lezen in Genesis. Dus dat één man met zijn familie ontkomt. Dat ze uiteindelijk vogels uitzenden enzovoort. En dat triggerde mij enorm. Het riep bij mij een hele grote interesse op. Omdat ik dacht van, wow, ik dacht eigenlijk dat het vloedverhaal alleen in de Bijbel stond. Dat is iets wat je gelooft of je gelooft het niet. Maar als het echt zo is dat heel veel andere volken precies hetzelfde verhaal vertellen, onafhankelijk eigenlijk, ja, dan hebben we toch wel een reden om aan te nemen dat de geschiedenis wel eens echt gebeurd zou kunnen zijn en dat de volken echt de nakomelingen van Noach's familie zijn. En dat ze dus in hun herinnering hebben meegenomen.
Je was toen nog geen 20 jaar.
Ja,
en
klopt.
Toen fascineerde jou dat al.
Ja, het was voor mij een ontdekking eigenlijk, een verbazing.
En wat ga je dan doen?
Nou, in eerste instantie bezinkt dat even en van daaruit ga je meer lezen, je gaat meer onderzoeken. En gaandeweg in de loop van jaren begon ik meer boeken over mythologie te lezen. En ontdekte ik eigenlijk dat de overeenkomsten met Genesis niet beperkt zijn tot het vloedverhaal, maar dat het veel verder gaat. Het begint al met de geschiedenis van de schepping, het eerste mensenpaar, de Hof van Eden, de zondeval. En eigenlijk helemaal tot en met de Toren van Babel vlak na de vloed. En dat is volgens de Bijbel ook het moment dat de volken zich scheiden van elkaar. En ja, precies tot dat moment lijkt de geschiedenis eigenlijk overal op aarde bij alle volken terug te vinden te zijn. En ja, toen ik dat zag, dat plaatje zich zeg maar, dat plaatje ontstond, ben ik het allemaal gaan opschrijven. En het resultaat is een boek.
Wat ik fascinerend vind, Charco, is dat jouw boek toch anders is dan andere boeken. Dit onderwerp fascineert me en interesseert me. Dus ik heb een aantal boeken gelezen over de zondvloed en over de ark. Maar jij hebt een hele andere invalshoek over mythen, over andere geloven, over stammen. En dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, ik ben zelf een paar keer in dat gebied van de Tigris en de Eufraat geweest, in Iran, Irak, waar die twee grote rivieren hebben gelegen. En dan zeggen de mensen altijd, ja, er was hier een lokale vloed en daar is dit deel van de aarde onder water komen te staan, tot en met de Ararat in Turkije. Daar landde de Ark van Noach op, want het was de hoogste bergpiek. Maar jij zegt, nee, de hele wereld heeft onder water gestaan.
In tegenstelling tot heel veel boeken die over dit onderwerp geschreven zijn, die heel erg de natuurwetenschappelijke kant op gaan. Die gaan over aardlaag, over geologie, over de hoeveelheid water die er nodig is voor de vloed en dat soort dingen. Dat heb ik eigenlijk een beetje links laten liggen. En ik ben me heel erg, heb ik het onderwerp afgebakend eigenlijk tot mythologie en historie.
Hoe komt het toch dat die verhalen in allerlei geschiedenissen van volken terecht zijn gekomen? De Maya's hebben het over, de Indianen, zelfs de Eskimo's.
Klopt.
Kun je een paar voorbeelden geven?
Ja, nou, het vloedverhaal, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld in India. Daar vertellen ze in de Indiaanse heilige geschriften, de heilige geschriften van het hindoeïsme. Daar wordt verteld over Manu, die de vloed overleefd zou hebben. Hij werd van tevoren gewaarschuwd door een vis. En die vis die werd steeds groter, totdat hij uiteindelijk alleen maar in de zee paste. En daar waarschuwde die vis Manu voor een komende vloed. En zei, je moet een boot gaan maken, je moet met je familie ontkomen. Nou, en toen is Manu, die ontkwam inderdaad. En hij strandde uiteindelijk op een top van de Himalaya. En daar begon hij vervolgens zijn nakomeling als het ware te scheppen eigenlijk. Door met zijn woord te spreken. En
ga eens naar Latijns-Amerika.
Latijns-Amerika, nou bijvoorbeeld, daar heb je de Maya's bijvoorbeeld, wat je net al aanhaalde. Die hebben een vloedverhaal wat zegt dat er een vorige wereld is geweest die door het water werd vernietigd. En een nieuw mensengeslacht in de huidige wereld. Ook de Azteken beweerden dat. Die beweren specifiek dat er het vorige tijdperk van ongeveer 1700 jaar werd afgesloten door enorme catastrofen met water. En dat er ook vervolgens een groot bouwwerk werd opgericht waarbij de talen verward werden. Dus we zien eigenlijk die parallellen op wonderlijke manier op heel de aarde terug.
Ja, wat zeg je dat?
Nou, kijk, wat het zegt is dat uitgaande van de, als je gelooft dat de Bijbel waar is, dan heb je eigenlijk een hele logische verklaring. Want volgens de Bijbel is dit tijdperk ook werkelijk begonnen met Noach en zijn familie. En dus zijn wij allemaal nakomelingen van die eerste groep mensen. En
nog even voor de mensen die het verhaal niet kennen. Noach krijgt van God te horen, jongens, ik ben het helemaal zat met wat die mensen allemaal uitspoken. Er gaat een ramp gebeuren. En bouw jij nou een ark en ga maar lekker bouwen. 120 jaar doet hij er ongeveer over. Met zijn kinderen. Iedereen verklaart hem voor helemaal gek. Het model van de ark ligt in de haven in Dordrecht. En dan komt de vloed en dan is het te laat voor de mensen. En eigenlijk de mensheid overleeft via Noach en zijn gezin.
Ja. Ja, inderdaad. En als je gelooft dat dat waar is, ik begrijp dat heel veel mensen daar twijfels bij hebben. Maar als je gelooft dat het waar is, dan heb je een hele goede verklaring. Nou ja, kijk, ik ben wel christelijk opgevoed, dus in die zin geloofde ik het wel. Maar dat was natuurlijk meer een geloof op basis van geloof. Ja. En niet een geloof wat echt bevestigd wordt door feiten. En de ontdekking dat zoveel volken dit soort dingen ook beschrijven, en ook echt met opmerkelijke details. Ja, dat creëert toch wel daardoor zou je heel aannemelijk kunnen vinden dat het ook echt gebeurd is. Dat is natuurlijk wat ik geloof. Bijvoorbeeld ook als je het hebt over de schepping. Adam en Eva volgens de Bijbel in de Hof van Eden. Daar waren twee bomen. En de boom des levens, de boom van kennis van goed en kwaad. En als je kijkt naar heel veel volken, zie je ook weer die ingrediënten terug.
De boom komt heel vaak terug, hè?
Heel vaak,
de boom. Ja.
Ja, en ook heel veel volken beweren dat het eerste mensenpaar bijvoorbeeld werd geschapen uit twee bomen. Dat is dan weer een soort verbastering, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld de Scandinaviërs, die zeggen dat er ooit een soort paradijstuin was, Midgard. En daar werden Ask en Embla, het eerste mensenpaar, geschapen. En die werden door de goden uit bomen geschapen. Dus waren het als het ware twee bomen en daaruit werden die mensen geschapen. En dat klopt niet precies met Genesis. Maar met Genesis in je achterhoofd begrijp je wel waarom die volken na eeuwenlang mondelinge overlevering dat vertellen. Want het verhaal dat wordt iets vervaagd, er wordt iets aangepast, er worden elementen weggevallen, andere elementen worden erbij verzonnen. Ja.
Dus ik ben helemaal enthousiast, hè?
Ja, ik ben er wel enthousiast over, ja. Ja.
Als je zoveel overtuigende bewijzen verzamelt, kun jij verklaren waarom zoveel mensen toch hier moeite mee hebben om dit te geloven? Die zeggen, nou ja, er was een oerknal en er kwamen gassen uit voort. De gassen lage levensvormen, die evolueerden in hogere levensvormen. Toen kwamen de apen, toen kwamen de mensen en wie weet wat er straks nog komt. Waarom is dit verhaal zo moeilijk om te geloven voor een aantal mensen?
Voor veel mensen is het misschien makkelijker om te geloven in zo'n evolutietheorie, omdat het ja, je hebt ook verder geen wetmatigheid waar je aan hoeft te onderwerpen of zo. Dus als je gelooft dat er een God is, dan zou dat ook wel eens consequenties kunnen hebben.
En die zijn?
Nou, ten eerste dat het heel erg goed is om die God te gaan leren kennen. Dus als je überhaupt al niet wil geloven dat er een God is, ja, dan is dat basale kenmerk er eigenlijk niet. Maar ook, ja, als er een God is, dan zou dat wel eens betekenen dat het dat alles niet zomaar door toeval is ontstaan en dat je heel veel reden hebt om die God te willen leren kennen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je gelooft dat God betrouwbaar is, dat je ook mag aannemen dat de Bijbel betrouwbaar is en dat Genesis betrouwbaar is. En het is natuurlijk een heel erg moderne trend om alles wat in de Bijbel staat maar ja, een beetje weg te redeneren en het allemaal maar als symbolisch op te vatten. En hier hebben we het wel over een stuk van de Bijbel wat pretendeert gewoon een nauwkeurige historie te zijn. Er staan zelfs geslachtsregisters in. Wil je dat allemaal als symbolisch gaan zeggen, dan denk ik, ja, dan ben je wel heel erg de Bijbel aan het aanpassen aan je eigen de gedachtegang of wat je het liefste wil zien. En ik vind het ook niet helemaal eerlijk eigenlijk, omdat ik denk, ja, waarom zouden we God niet gewoon betrouwbaar vinden als hij dat zegt? En ja, ik ben daarna gaan onderzoeken en eigenlijk kom ik voornamelijk hele krachtige argumenten tegen dat het ook echt waar is.
Complimenten voor je boek.
Bedankt.
Ziet er mooi uit. En nogmaals, dankjewel. Ik heb het gefascineerd gelezen. Mag ik jou ook een boek geven?
Ja, natuurlijk.
Mag ik jou ook het boek geven?
Ja, zeker.
Het boek waar jij alles uit hebt ontleend, of heel veel, in je zoektocht. En dit is, kijk, ja, ik vind het, het is een van mijn lievelingsboeken. Want het gaat om de Bijbel, dat heb je al begrepen. En wat zo leuk is, dit is, in jouw boek heb je ook heel veel verwijzingen, pagina's vol.
Mm-hmm.
Maar leuk, dit is een boek van Hour of Power. En alles wat positief is of je geloof versterkt, dat is rood geaceerd.
Oh,
zie je wel?
Okay.
Dus
yeah. Yeah.
Als je een snelle lezer bent, dan red letters.
De opbouwende Christen, stukken snel te vinden.
Red letter Christen noemen ze dat in Amerika, wist je dat?
Ja, ja.
Je gaat alleen even... Ja, Tony Campolo heeft daar prachtig boeken over geschreven. Die komt binnenkort naar Nederland.
Okay.
Hey, maar kijk eens even achterin. De complete concordantie.
Ah, dat is mooi. Ja.
Dus, ja.
Nou, geweldig.
Wat vind je de mooiste Bijbeltekst uit Genesis?
Uit Genesis? Oh ja, daar moet ik echt even over denken.
Nou, denk jij erover na, dan geef ik jou dit boek.
Ja, dank je wel.
Hartstikke fijn dat je er was.
Ja, bedankt.
Zeer genoten.
Ja.
En fascinerend dat dit boek, dat raak je nooit uitgelezen.
Hè? Nee, klopt.
Oké. Okay. Okay. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Tjarko Evenboer was dit. En luister naar mooie muziek.
No better word than from your lips. No perfect life than what you lived. No greater gift, no not one. No brighter star has ever shined. No better hope for all mankind. No higher mind, no not one. And no one has ever known this kind of love you've shown. True, a sight of frame. No simple word can match your name. No greater fame, no, not one. And no one has ever seen the depth of your majesty. There has never. Son, no, not one.
Thank you, Mandy, so much for coming. You've blessed us deeply. Your music is wonderful. And Mandy will be waiting for you at the Welcoming Center to autograph her new CD, Let It Rain. So make a point to get over there and get your CD autographed. Dr. Mao has been a good friend of mine for a number of years. And I first met him when I started seminary in, I think it was 2004, 2005, almost 10 years ago. I got to hear a sermon, a Reformed sermon, and it was the first really Reformed sermon that I heard that wasn't boring. No, really, I mean, it was something that got into my bones, and I remember thinking, this man is special. He met with me, as he does so many of his students, and I was able to get to know him better, and it was so surprised how Dr. Mao was and is so involved in the lives of his students. He's finishing his last year in his tenure, and we asked the question, how can we ever replace Dr. Mao? He's really one of those leaders and one of those special people that the whole Fuller community does not know how we can find someone as special, as gifted, as intelligent, and someone that loves his students as much as he does. Would you welcome with me this morning, Dr. Richard Mao? Thank you.
Thank you, Bobby. And he was a good student, too, an excellent student. We're very proud of him, and it's just a delight for me personally to be back here in the pulpit of the Crystal Cathedral to share some thoughts about God's Word with you and with the folks who watch the Hour of Power. You know, this morning Bobby read from Psalm 37, which is a wonderful psalm that expresses the psalmist's a deep confidence in the presence of God, in the protecting power of God, of the kind of security and contentment that he experiences because his life is in the hands of the living God. He writes, "Trust in the Lord and do good, and you will live in the land and enjoy security. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart." And in the epistle to the Philippians, the Apostle Paul expresses the same kind of confidence. He does this in the context of thanking the Philippian people, the members of the church there, for coming to his aid in a time of great need. And he says to them, "You were very concerned for me, but you had no opportunity to show it. But then when I was in need, you came and came to my aid." And he says, "I'm not saying this because I am in need." And then he makes this amazing statement, "For I have learned to be content, whatever the circumstances." I have learned, the Apostle Paul says, to be content, whatever situation I'm in. Well, you know, that's not exactly the way I would put it if I were talking about my own life. I get irritated quite a bit. And I'm sure you do too. There are things that we wish we had. There are people who we wish would treat us differently. All of the ordinary circumstances of life, and then the bigger stuff that it's very hard to say, "Well, I'm really content surrounded by this kind of thing." Tensions in society, trends that we don't really like, rising gas prices, terrorist threats, kids committing suicide because of internet bullying, leaders whom we trusted but who have failed us in significant ways, starving people in North Korean villages. It's very hard for me to be aware of all that stuff and say, "I am content simply to trust in God, whatever the circumstances." But the Apostle Paul does it, and I'm not sure how I can be like that. In fact, sometimes I'm even inclined toward sarcasm when I read Paul saying this kind of thing. "Well, congratulations, Paul. You're better than the rest of us. Whatever the circumstances, you are able to be content." But you know, we can't get away with that attitude because this is the Word of God. And it's speaking something important to us, and we need to learn. In fact, just before the Apostle Paul says this, in the fourth chapter of Philippians. He says this. He says, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put that into practice. Then he goes on to say, and whatever circumstances I'm in, I've learned to be content. Well, we've got to try to put that into practice as well. How do we do that? Well, Paul himself says that it isn't easy. He himself says that he had to struggle with this teaching. He even says it in this sentence, I have learned to be content, whatever the circumstances. It doesn't come naturally to him. So let's us try to do some learning also today from the Apostle Paul. And the main thing here is we mustn't misunderstand why he is saying that he can be content whatever circumstances he finds himself in. He's not saying the equivalent of something that we hear these days much from the younger generation. Oh, whatever. He's not saying that. He's not saying he's not affected by the things that happen outside of his inner life. I won't give you a philosophy lecture this morning, but I do need to mention that during the time that the Apostle Paul engaged in his ministry, there was a philosophical school of thought in the ancient world called Stoicism. We even hear that word today. Oh, he's being very stoic about it. And the Stoics had this notion of an inner contentment, no matter what's happening outside of you, that somehow you need to engage in various meditative practices, various exercises in contemplation, so that somehow your soul, your spirit could be connected with the basic rhythms of the universe, and then whatever the bad things that happen, they would not affect you. Just get in tune with the universe, and you won't worry about what's going on around you. Try to eliminate desire. Try to eliminate passion. Cultivate inner serenity. And all the external stuff will not bother you. That's not what Paul is saying. Indeed, once again, earlier in this chapter, he says to us, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Well, suppose we do think about those things. You think about what is pure, you're going to be worried about impure things happening around you. You think about what's right, you're going to be worried about all of the wrong things going around about you. If you think about excellence, you're going to be worried about all the bad stuff that happens in life. So if we see stuff that isn't right, it isn't true, it isn't noble, it isn't lovely, we will be discontented. But here's another lesson that we can learn about what Paul is saying here, that it's not just about finding some inner harmony that you can cultivate just by going inside of yourself, but it's about getting connected to Jesus, and that's such an important part of what we need to hear when we come to church. We get this from what he says right after talking about this contentment, because he goes on to say, you want to know why I feel contentment? Because I can do all things through him who gives me strength. The Apostle Paul is talking about Jesus here. And not just the Jesus who's a teacher of inner peace, but the Jesus who came to show us how to live in the world and who did what he needed to be done in order to give us the power to live in a Christ-like way so that we too can say with the psalmist, my strength and my security is found only in the Lord. And that's the foundation of the Christian life that he's already talked about back in chapter 2 of the epistle to the Philippians, where he talks about Jesus. He says this Jesus was fully God, but he did not see taking advantage of being fully God something to be pursued. But rather, when he saw the conditions that needed to be addressed in the world, he emptied himself. He took upon himself the form of a servant. And he went to the cross, and he was raised from the dead, and he has now ascended to heaven, so that someday, because he has been given a name that is above every name, someday, at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that he is Lord to the glory of God the Father. He's been given a name above every name. And we can find the kind of contentment that the Apostle Paul tells us we need to learn because of what Jesus Christ has done for us, especially in shedding his blood on the cross of Calvary. And one very important thing he's done is to take our nature upon himself. In the Epistle to the Hebrews, the writer says, we have a great high priest who has passed through the heavens, and he has suffered, he's been tempted, he's been tested in all the ways that we've been tested, but without sin. I preached a sermon on that once, and in the course of the sermon, I said this, there's nothing that you have experienced during this past week that Jesus Christ does not understand. I was greeting people at the door afterward, and a woman came up to me and said, I'm very upset with you. She said, I just don't believe what you just said, that there's nothing that I have experienced during this past week that Jesus doesn't understand. She said, I've had a terrible week with my teenage daughter, and Jesus doesn't know what it's like to be the mother of that teenage daughter. Well, we had a chance to talk a little bit. And I said, you know, he literally was not a mother with a teenage daughter. But when you think about what you're concerned about when you say that, and you think about what Jesus went through in bringing about his atoning work, he knew what it was to be ridiculed. He knew what it was to be accused falsely. He knew what it was to have somebody who you thought loved you betray you. He understood there's nothing that you experienced with your teenage daughter this past week that Jesus does not understand. And finally, she conceded the case and thanked me. I was glad that I was able to say that to her. I would have also liked to have met her teenage daughter and told her that there was nothing that she had experienced with that mother that Jesus doesn't understand. But that's a whole different story. And by finally going to the cross, he made it possible for us to handle the difficult things in life. He made it possible for us to, even though we may be irritated and upset about a lot of the things that have been going on in our lives, to come to church and draw on the resources that can give us a deeper contentment. And that leads yet to a final lesson. And that is, we can find that deeper contentment that can only be realized in our relationship to Jesus Christ by then trusting in God's sovereign purposes in the world, because God will make it right in the end. And that doesn't mean that it's going to be right in our daily lives at any given point. You know, when I've been working too hard and I want to find some way of really relaxing, I read a thriller novel. Some of you will know the kind of thing. Tom Clancy or Robert Ludlum or David Baldacci. I like those kinds of novels. They're not intellectually demanding, but they're kind of a nice escape from the tensions of life. And you know how those novels go? Let's say they're 450, here's a novel, 450 pages long. And you get up to page 225, and the hero is in big trouble. He's in a house that's surrounded by the enemy, and it isn't clear how he's going to get out alive. And the woman he loves is being held captive someplace. And as you're reading it, you get kind of tense with the story. How is this all going to turn out? We're only on page 225. What's going to happen? So I'll tell you what I do. I go to the last page. Now, I don't want to read it very carefully because I still want to be surprised by how the details work out in the end. But I skim the last page to ascertain two things. One is he's still alive. And secondly, that they're back together again. And then I can go back to page 225. And slowly and tensely, going through the kind of agonies that you go through in reading a novel like that, I can slowly work my way through the plot up to page 450 because I've seen the last page. and I know that it will work out in the end. And I have very good news for you today. Whatever the stuff, whatever the discontentment, whatever the worries, the fears, the pains that you have brought with you to this time of worship together, I have good news for you. I've seen the last page. This is what the last page tells us, that Jesus is going to come again. And that someday at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that he is Lord to the glory of God the Father. And that when Jesus returns, he's going to say, "Behold, I make all things new." And all tears will be wiped away from our eyes. There'll be no more drive-by shootings, terrorist bombings, no more HIV/AIDS, no more cancer or heart attacks, no more marital discord, no more distrust between parents and child, because those of us who know the name of Jesus here and now can look forward to the day when he will indeed make all things new, and it will be well, not only with us, but with the whole creation. You know, we're still on page 225. We still have to work our way through. And I don't have easy answers for you this morning. Maybe you've come to this time together with worries about something in your family, something in a relationship, something happening in your body, about your economic future, about employment. Whatever you bring as a concern to our time of worship today, I have no assurance that there are easy answers, but I can tell you this, we're headed to the last page. And we have to work our way slowly through the plot, and there are going to be times of anxiety and worries and a kind of surface discontent, but if we put our trust in Jesus Christ, we can make our way confidently toward the last page, toward the day when he comes again. And we can sing with those wonderful words that the choir sang for us this morning. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. And we can say with the Apostle Paul, right toward the beginning of this epistle to the Philippians, early on in the first chapter, that we can be confident of this, Paul says, that the one who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. We can be confident. We can have a deep contentment because of what God has done for us in Jesus Christ. So this is the good news this morning. Jesus is coming again. We know what it's going to be like on the last page. And we can go forth from this time of worship together saying, blessed assurance, Jesus is mine. That's true contentment. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, amen.
Oh,
Thank you, Dr. Mao, for coming today and for inspiring us this morning. We will remember to always look to the last page that we know is coming. Maybe we can give him a hand again and thank him so much for coming. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Als alleen zijn in eenzaamheid verandert. Als het leven zijn glans heeft verloren. Als de stilte onoverkombaar voelt en het leven u niets meer waard is. Als u wilt praten waar niemand luistert, dan wil de hooplijn er voor u zijn. Want hoop brengt kleur in uw leven.
En zo zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending van Hour of Power. Wat een goede gedachte om mee te nemen deze week. En de apostel Paulus, die zoveel heeft meegemaakt en die zegt onder alle omstandigheden tevreden te zijn. Een opgave en een gave als je het kunt. Wij hopen er volgende week weer te zijn. Dan met een toespraak van de jonge dominee Robbie Schuller, getiteld Maskers af. Want wat dragen we allemaal? Ook ik, veel maskers. En we praten met iemand die haar masker af heeft moeten doen, Hanna Posma. In april van 2011, niet ver hier vandaan, een paar honderd meter, vond dat tragische schietincident plaats. Tristan van der Vries schoot 7 mensen dood. Hanna Posma stond te praten met 2 van haar vrienden. Die werden doodgeschoten, zij overleefde. Ze heeft een dwarslesie, zit nu in een rolstoel. Maar vanuit die rolstoel heeft ze een boodschap van hoop en geloof. Kijk volgende week naar Hour of Power.